Namens de kerkraad enkele mededelingen in de gemeente. De huwelijksafkondiging van Mark Witte en Paulien Vos. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden op vrijdag 24 juni om 14:30 in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Vlaardingen. Daarin zal dominee Droger voorgaan. En volgende week zondag dan zal u voorgaan in beide diensten dominee M. Vlietstra. Dit zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouwe houdt en die leeft tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 135 en daarvan de versen 2 en 8. 135 vers 2. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijs zijn lieflijke naam. En het achtste vers: van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wel gij zelf, o Heere, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. Het tweede en achtste van Psalm 135. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En daarna wordt u voorgelezen uit Gods heilig woord, de brief van Paulus aan Filemon. De brief van Paulus aan Filemon is de schriftlezing na het zingen van Psalm 40, het vierde vers, en na het lezen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, die, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Van Paulus aan Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde, en onze medearbeider. En aan Appia de geliefde en aan Archippus onze medestrijder en aan de gemeente die te uwen huize is, genade zij uw lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goeds, hetwelk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde. Daar ik zodanig een ben te weten, Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Christus Jezus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welk ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij ook doen zult boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u in dit gedeelte vinden. De brief van Filemon en dan het 18e vers. Filemon vers 18. En daar luidt Gods woord in de tekst voor de prediking aldus. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Voor wij tot de verkondiging overgaan, zoeken wij eerst samen Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij voorbeden voor de rouwdragende families Visser en Stolk. En ook voor zuster Ike Wiegel, die aanstaande dinsdag een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis de Dirksland. En dankzegging doen we voor broeder en zuster Ruud en Annemarie Huisman, die vandaag 25 jaar getrouwd zijn. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en almachtige God in de hemel. Aan de morgen van deze zondag zijn we samen hier in dit gebouw om u te danken dat gij ons tot hiertoe nog het leven hebt gegeven, dat u ons nog zoveel gezondheid en krachten hebt geschonken, zodat we hier kunnen zijn, niet alleen om samen te zijn, maar om samen rondom uw woord te wezen. Heere, u hebt ons nog gespaard en u hebt ons nog gedragen en u verdraagt ons ook tot hiertoe. En nu zijn we met velen bijeen die elk ook weer een eigen achtergrond heeft. Ook in de afgelopen week was er weer zoveel onderscheid. De een had een week achter de rug, heeft een week achter de rug waarin er rouw was. Waarin zelfs de gang naar het geopende graf gemaakt moest worden. Een week van verdriet, een week van gemis, een week van ziekte, van tegenslagen. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn, zoveel zorgen, ook in het gezinsleven. Voor een ander was deze week voorbij gegaan zonder noemenswaardige dingen. Een week zoals zoveel weken in het leven. Maar wie wij ook zijn, heren, en welke omstandigheden, in welke omstandigheden wij ook leven, en wat wij ook meenemen naar de kerk, in één ding zijn wij allen gelijk. En één gebed, dat past ons allen. Als wij terugkijken op deze week, dan is het gepast, heren, dat wij allen dat gebed bidden. Vergeef ons onze schulden. Daarin zijn wij allen één, heren, dat we schuldenaren zijn. Dat wij ook in de afgelopen week schuld met schuld hebben vermeerderd. En heren, zou u ons daar vanochtend met name eens bij willen bepalen. U wilt naar ons luisteren als we tot u komen met onze moeite en onze zorgen, onze rouw en ons verdriet, en daartoe nodigt u ons ook zelf uit. Stort voor mij uit uw ganse hart, zo hebt u gezegd. Maar heren, u bent niet alleen een God die een trooster is in noden. Maar bovenal bent u die God met wie wij te doen krijgen als wij straks sterven zullen. Een God die dan aan ons betaling vraagt van onze schulden die wij hebben opgebouwd. Die we hebben meegekregen van onze ouders, van Adam en Eva. Een schuld die heel ons leven groter is geworden. En dan is er maar één ding belangrijk, heren. Of dat we een borg hebben voor die schuld. Of dat dat bloed der verzoening ons leven en ons hart gereinigd heeft. En als dat hart van het evangelie vanochtend mag worden gepredikt, heren, geef dan dat het voor ons persoonlijk zou mogen zijn. Dat we de schuld die we hebben ook werkelijk zouden gevoelen. Want we kunnen erover praten en we kunnen er lang en zwaar over praten. Maar u zoekt toch naar waarheid in ons binnenste. En daar bidden we u om, heren, om de bediening van uw geest. Wiens uitstorting wij in de afgelopen dagen hebben herdacht. Die geest die gekomen is en die naar het woord van u, Heere Jezus, de wereld zal overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Heere, laat die geest dan ook zijn ontdekkende en zijn ontmaskerende werk doen. Wij verzetten ons er tegen. Wij bidden ook helemaal tegen ons vlees in. Maar Heere, wilt u het toch doen? Onwederstandelijk. Ontdekkend werken in ons leven, zodat er ook plaats mag komen voor de zoon die gij gezonden hebt. Zodat er ook in ons leven de vraag mag gaan geboren worden, wat moet ik doen om zalig te worden? Is er nog een middel waardoor ik van die schuld en van die straf kan afkomen? Heren, zo smeken we u. Zoudt u dan door uw geest het woord van de prediking macht willen verlenen? Zodat het krachtdadig zijn werking zal gaan doen in de harten van zondaren. Zodat wij, nee, geen nieuwe dingen zullen horen. De klanken zullen wellicht bekend zijn, maar dat toch die oude dingen nieuw zullen zijn. Dat we onze naam horen noemen. Niet alleen voor het eerst, maar ook weer opnieuw, heren. Want ook na ontvangen genade kan dat genadeleven zo verachterd zijn. Kan het zo ingezakt zijn. Kunnen we zo aan het stof verkleefd liggen? Kan het goud zo verduisterd liggen? Kunnen we als zo'n klein kooltje in een ashoop liggen? Heren, zou u het willen aanwakkeren? Zodat onze harten weer mogen gaan branden. Zodat de liefde van Christus weer in ons hart levendig mag worden. Zodat we weer gaan strijden tegen de zonde. Zodat er een leven mag komen. Een wandel in de hemelen waaruit we de zaligmaker verwachten. Heere, zo wacht het op u. En wij zien op tot u. Voor ouderen en voor jongeren. Voor kinderen. Voor vaders en voor moeders. Voor ouderen. Heere, wij hebben allen hetzelfde nodig. De borg, de Heere Jezus Christus. En wilt u dan, Heere, niet alleen als we daarom vragen naar ons luisteren, maar zoals we net zeiden, u wilt ook naar ons luisteren als we met onze dagelijkse noden tot u komen. En dan bidden we u voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die in rouw zijn, die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf stonden, die het gemis gevoelen, dat de lege plaatsen zo schrijnend zijn. Heere, u kent onze harten. U weet wat er achter onze voordeur schuil gaat. U kent onze tranen. Geef dat ze voor uw aangezicht mogen uitgeschreid worden. Zodat er tranen mogen zijn die in uw fles vallen. We bidden u in het bijzonder voor die beide families die ook in de afgelopen week aan het graf hebben gestaan. Familie Visser, die een geliefde man naar het graf moest brengen. Een vader en een opa, u weet welke plaats hij innam. U weet hoe groot het gemis is. U weet welk verdriet dat ermee gepaard gaat. Heren, dat die lege plaats vervuld zal mogen worden met uzelf. Die een vader is van wezen en die een man wilt zijn van weduwen. Laten die belofte voor dit gezin ook pleitgronden mogen worden, heren, waarop ze mogen leren pleiten en waarop ze mogen leren staan als ze ook de toekomst in moeten. Zonder hem die hen zo lief was. En geef gij dan, Heere, uw genade om hen te vertroosten. Dat bidden we ook voor de familie Stolk. Die een moeder en oma naar het graf moesten brengen. U kent ook die geschiedenis. U kent ook dat verdriet. De lege plaatsen die ook in dat gezin zijn gevallen. De roepstemmen die er zijn geweest. Heere, laat dat ze hen mogen uitdrijven tot u. Tot u die ook belooft dat u eenmaal tranen zult afwissen van mensen die het leven in u, de grote koning, hebben gezocht en gevonden. Gedenkt u ze en wilt u alle rouwdragenden zo voor uw rekening nemen en geven dat ze uit dit sterven leven mogen verkrijgen, dat zij ook mogen leren sterven voordat het werkelijk sterven wordt. En in u, de bron van troost en goed, het leven mogen zoeken. We bidden u ook voor zuster Ike Wiegel, die naar het ziekenhuis moet, om daar een ingreep te ondergaan. Wilt u ook met haar meegaan? Wilt u haar gedenken? Wilt u geven dat ze haar leven, als haar hart en ziel aan u de Heere mag overgeven? Wilt u haar erdoor helpen en geven dat ze ook er baat bij mag hebben? En wilt u zo alles wel maken, Heere, bovenal in het geestelijke? Nu ze weer een signaal krijgt dat ook zij een lichaam heeft dat gebroken wordt, dat sterfelijk is, om zo het onsterfelijke bij u te zoeken. Dankzegging mogen we u doen, Heere, voor Ruud en Annemarie Huisman, die vandaag mogen gedenken 25 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Heer, wat een genade is dat. Laat het ook zo beleefd mogen worden. Zeker ziende op hen die dit niet mogen meemaken. Zij dat ze of nooit getrouwd zijn of dat het huwelijk voortijdig aan een einde kwam door wat voor omstandigheden ook. U hebt hen nog gespaard. U hebt hen nog voor elkaar en voor de kinderen gespaard. Heere, dat het in hun hart mag leven. Wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt. Ja, dat gij hem groot acht, dat gij het hart op hem stelt. Heere, dat is niet te verklaren bij ons vandaan, want wij zijn mensen die uw gramschap verdiend hebben. Die de dood verdiend hebben en wij zeggen het wel. Maar als het beleefd wordt, Heere, dan wordt het wonder des te groter als we van dat soort jubilea mogen vieren. Heere, wilt u hen nog voor elkaar sparen en voor de kinderen? Geef hen nog wat jaren in gezondheid. Al weten ook zij dat ook deze band eenmaal verbroken zal worden. Juist op een dag als deze worden lege plaatsen gevoeld. Wordt duidelijk, Heere, dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat wij onze jaren tellen, omdat er ook eenmaal een einde aan komt. Heere, dat dan dat huwelijksleven verdiept mag worden. Dat er een band aan elkaar zou mogen zijn of komen die nooit meer breken zal in Christus Jezus. Heere, gedenkt u zo aan de hele gemeente. In voor- en in tegenspoed. Aan vaders en moeders, in de gezinnen, aan de jongeren, aan de kinderen. We dragen ook het ongeboren leven aan u op. Heere, breid genadig uw vleugelen over de gezinnen uit. Mogen we u ook dankzeggen voor hen die mochten slagen voor het examen. Deze week en vorige week bekend geworden. Laat ook de dankbaarheid in hun hart jegens u gevoeld mogen worden. En wilt u hen die een teleurstelling te verwerken kregen, uw genade schenken, Heere, om leidzaam deze weg te gaan en om ook met hernieuwde ijver toch nog te mogen proberen alsnog het diploma te halen. Heere, zo hebben we u veel te vragen. We leggen jong en oud aan u voor. Zou u in ons midden willen zijn? Help ons in de prediking. Scheld de boze, sta hem niet toe dat hij ons zal hinderen. Maar neem onze harten en onze gedachten gevangen onder uw woord. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 85 en daarvan het eerste en vierde vers. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. En het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet, dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 4 van Psalm 85, u krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede is voor de kerk. Volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Het tweede vers van Psalm 65 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de Bijbel zijn twee mensen onderweg die een brief bij zich hebben. En de eerste die ik zou willen noemen, dat is Uria. En als Uria, jongens en meisjes, in die brief had kunnen lezen wat daarin stond, wat zou Uria geschrokken zijn? Hij had een brief van David meegekregen en hij moest die brief geven aan Joab, aan de generaal. En in die brief had David geschreven dat Joab Uria voor in de strijd moest plaatsen en dat hij dan Uria alleen moest laten, zodat hij sterven zou. Dus eigenlijk liep Uria met zijn doodvonnis op zak, zonder dat hij het zelf wist. En dan die tweede man, die ik met een brief onderweg zie gaan. Een brief heel tegenovergesteld aan die brief van Uria. Het is Onesimus, van wie we gelezen hebben uit de brief van Paulus aan Filemon. Hij had die brief op zak, deze brief. En die moest hij aan Filemon geven. Daarin stond niet zijn doodvonnis. Nee, integendeel. Daarin stond zijn vrijspraak. Daarin stond te lezen dat Onesimus een borg had. Die alle schuld die Onesimus had, zou betalen. Twee mensen met een brief die onderweg zijn. En gemeente, nu zijn wij ook onderweg. Wij reizen door de tijd heen naar de eeuwigheid. En ook wij hebben een brief bij ons. En die brief, dat is het woord van God. En in dat woord van God, daar staat precies te lezen wie we zijn. Daar staat in te lezen hoe het met ons gaat. Daar staat in te lezen waarheen we op reis naartoe zijn. En wat voor brief, gemeente, jongens en meisjes, dragen wij nu bij ons? Is dat een Uria-brief met ons doodvonnis? Of is dat een Onesimus-brief, onze vrijspraak? Wel, van nature is het de Uria-brief. De ziel die zondigt zal sterven. Maar dat kan nou door genade veranderen in een Onesimusbrief. Ik zal het betalen. En we vinden in deze brief van Paulus aan Filemon eigenlijk het hart van het evangelie verklaard. En daar willen wij samen ook naar gaan luisteren. Aan de hand van het thema tweeërlei schuld. Dat zien we in vers 18 in het tekstvers. Dat er sprake is van twee soorten schuld. Allereerst is daar de zondeschuld van Onesimus. Indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is. Dat is de zondeschuld van Onesimus. En ten tweede de borgschuld van Paulus. Reken dat mij toe. Dus twee soorten schuld. De zondeschuld van Onesimus en de borgschuld van Paulus. Filemon, hij is degene aan wie deze brief geschreven is. Filemon was een hele rijke man. En rijke mensen in die tijd, in die oude Romeinse tijd, hadden slaven. Zo ging dat in die tijd. En ik wil daar voor de rest op dit moment geen waardeoordeel over geven. Het was nu eenmaal zo. Als slaaf had je het natuurlijk niet makkelijk, althans in de meeste gevallen. Slaven, ze waren het bezit van iemand, net zoals dat die mensen ook een huisdier hadden kunnen hebben. Slaven hadden geen rechten, Slaven werden wreed behandeld vaak, ze kregen slaag, vaak weinig eten. Ze betekenden totaal niets. Een meester kon alles doen met zijn slaven wat hij wilde. En hij hoefde aan niemand verantwoording af te leggen. Ook niet als hij hen doodde. Maar er waren er ook die goed voor hun slaven zorgden. En daar was deze Filemon er één van. Filemon was namelijk een kind van God. Iemand die genade kende. Iemand die God had leren liefhebben en zijn naaste had leren liefhebben. En deze Onesimus had een goed leven, al was hij dan slaaf, maar hij had toch een goed leven bij Filemon. En daarbij kwam Filemon, zorgde ook op geestelijk gebied goed voor zijn dienstknechten, voor zijn slaven en zijn slavinnen. Want die slaven en slavinnen waren ook betrokken bij het woord van God. Filemon had namelijk een gemeente aan huis, zo lezen we in vers 2... De brief is ook gericht aan de gemeente die te uwen huizen is. Wel, bij het huis daar hoorden ook de slaven bij. Ook zij deelden hier in het huis van Filemon in die geestelijke weldaden dat ook zij het woord van God mochten horen. Dus Onesimus had nooit een betere meester. Had nooit een beter huis kunnen treffen dan dit huis van Filemon. En nu is er wat gebeurd in het leven van Onesimus. Zijn naam betekent overigens de nuttige. Paulus maakt daar een zinspeling op in het 11e vers. Waar hij zegt, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig. Wel, zijn naam Onesimus betekent ook nuttig. Waar Filemon profijt van had. Maar er is iets gebeurd waardoor Onesimus in plaats van nuttig, onnut is geworden. Filemon, hij is namelijk weggelopen bij Filemon. En als ik de brief goed begrijp, dan heeft Onesimus ook nog eens een greep in de kas gedaan. Hij heeft gestolen van zijn meester. En zo is hij onnuttig voor Filemon geworden. En hij heeft ervoor gezorgd dat Filemon op verschillende manieren verlies heeft geleden. Allereerst natuurlijk omdat Onesimus het eigendom was van Filemon. Filemon had geld voor Onesimus betaald. Ten tweede, het werk dat Onesimus altijd moest doen, dat bleef nu liggen. Daar leed Filemon schade door. En dan ten derde, Filemon zal ook best misschien pogingen hebben gedaan om zijn slaaf te gaan vinden. Dat zal ook geld gekost hebben. Dus hij had Filemon schade gebracht. En nu is deze Onesimus van huis weggevlucht vanuit Colosse en op een of andere manier is hij in aanraking gekomen met Paulus, die op dat moment in Rome verkeerde. En hoe Onesimus daar is gekomen en hoe hij met Paulus in aanraking is gekomen, gemeente, de schrift zwijgt erover. Dus wij zullen daarover niet gaan speculeren. Laat het voor ons voldoende zijn dat Onesimus Paulus heeft ontmoet en dat daar in die gevangenis, want Paulus zat in de banden, zo zegt hij, dat daar een wonder is gebeurd. Onesimus is namelijk tot waarachtige bekering gekomen. Paulus die spreekt daarover in vers 11. In vers 10 bedoel ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. En wat bedoelt Paulus daarmee? Wat betekent dat? Die ik in mijn banden heb geteeld. Mijn zoon, zegt hij allereerst, nou Paulus was niet getrouwd, dus hij moet daar toch iets anders mee bedoelen. Hij moet daar iets geestelijks mee bedoelen. En dan gebruikt Paulus in dit vers ook een woord dat normaal gesproken eigenlijk alleen maar door vrouwen gebruikt kan worden. Paulus zegt namelijk, mijn zoon die ik in mijn banden gebaard heb. En dat hij dat in de banden heeft gedaan, daarmee bedoelt Paulus in zijn gevangenschap, terwijl hij gebonden was. Paulus zegt hier dat Onesimus door het woord dat Paulus heeft gesproken in die gevangenis, in die banden, wederom geboren is. En dat Paulus het middel is geweest waardoor Onesimus dat nieuwe leven heeft gekregen. En daarom kan Paulus zeggen, mijn zoon, de welke ik in mijn banden geteeld of gebaard heb. Onesimus is tot bekering gekomen. Onesimus heeft het waarachtige geloof mogen beoefenen. En nu is het in orde gekomen tussen God en tussen deze slaaf, tussen deze weggelopen dienstknecht. Maar, al is het nu in orde gekomen tussen Onesimus en tussen de Heere, daarmee kan Paulus nu niet doen alsof dat alles direct in orde is. Want er ligt immers nog die schuld tussen Onesimus en tussen Filemon. Filemon heeft schade geleden. En Paulus werkt daar niet overheen en hij wil dat ook niet en hij zegt daarom ook in de tekst, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is. Hij gebruikt daar het woordje indien, althans zo is het hier vertaald. Maar gemeente, dan moet u niet denken dat dat voor Paulus een vraag was. Of dat Paulus zei van, nou ja, het zou mogelijk zijn dat hij schuldig was. Nee, Paulus wist het wel. Onesimus, hij heeft Filemon verongelijkt. Hij heeft hem schade berokkend. Er is schuld bij Filemon. Dat kon Paulus weten, gemeente, want een slaaf, hoe kan een slaaf, dat zal dan een logische conclusie geweest zijn, hoe kan een slaaf nou toch ooit zo'n lange reis van Colosse naar Rome maken? Hij moest verschillende zeeën oversteken, hij moest over land reizen, hij moest toch ook nog eens eten en ergens slapen. Nou, waar haalt een slaaf nou dat geld vandaan om zo'n reis te kunnen bekostigen? Een slaaf was niets, een slaaf had niets, een slaaf kon ook helemaal niets uitgeven. Dus daar moest wat gebeurd zijn. Onesimus moet wel geld hebben meegenomen, anders dan had hij nooit die reis kunnen betalen. Maar een tweede aspect waarom Paulus wist dat Onesimus schuld had bij Filemon, dat was toch wel, denk ik, dat Onesimus dat ook zelf gezegd zal hebben. Hij zal het toch wel bekend hebben aan Paulus. Natuurlijk, dat is niet vanzelf gegaan. Een mens is niet zomaar bereid om zijn schuld te belijden, om zijn zonde te bekennen. Een mens doet er alles aan om zijn schuld te bedekken, zeker tegenover mensen. U en jij herkent dat misschien wel in je leven. Jongens en meisjes, als je iets gepikt hebt en er wordt naar gevraagd, dan is je eerste antwoord toch dat je het niet gedaan hebt. En dan bedek je dat toch en dan jok je daarom, dan lieg je daar toch om. En ook ouderen, ook wij proberen toch zo vaak iets te bedekken. Dat het maar niet ontdekt wordt. Maar wat nu als God in ons leven komt? Wat nu als Hij ontdekkend in ons hart gaat werken? Wat nu als er waarachtige bekering komt? Wil je het dan nog verzwijgen? Wil je je schuld dan nog bedekken? Of zul je dan inderdaad bekennen wat je hebt misdreven? Wel, het zal toch bij deze Onesimus ook zo geweest zijn. Dat hij tegen Paulus heeft gezegd wat er is gebeurd. Dat hij precies heeft gezegd wat er is gebeurd. Dat er schuld lag. En zo kan Paulus dus weten dat Onesimus die schuld heeft, dat hij gestolen heeft. Dat Onesimus een probleem heeft, want ja, Onesimus, als die ooit weer Filemon onder ogen zou komen, dan bleef die schuld al liggen. En hoe zou Onesimus die toch ooit terug kunnen betalen? Want hij als slaaf, hij kon niet bij iemand in loondienst gaan. Hij kon nooit die schuld die hij gemaakt had op eerlijke wijze weer terugbetalen. Het was totaal onmogelijk voor Onesimus om dat geldbedrag wat hij had ontvreemd, om die schade die hij had berokkend, ooit nog aan Filemon terug te betalen. Heel zijn leven zou hij in het krijt blijven staan bij Filemon. Indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is. Gemeente, laten we hier een ogenblik halt houden. En onszelf eens afvragen wat dit ons nu te zeggen heeft. Want daar moet toch een reden voor zijn, denk ik, dat de Heere deze privébrief van Paulus aan Filemon in de schriften heeft laten opnemen. Heeft u het beeld herkend wat hier in deze brief geschetst wordt? Wat dat beeld van Onesimus en van Filemon. Onesimus, hij had een goed leven onder zijn meester. Had nooit een beter huis kunnen treffen. Nou, we kunnen de lijnen doortrekken naar de mens in het algemeen en dan in onze verhouding tegenover God. Nooit had de mens een betere meester, een betere Heere, een betere God kunnen treffen dan die God die hen een plaats in het paradijs had gegeven. Er was geen reden voor de mens, net zo min als er een reden was voor Onesimus om weg te lopen. Er was geen reden om te stelen, want Onesimus had alles. Adam en Eva bezaten alles in God. Maar wij hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. En gemeente, daarmee hebben wij een schuld opgebouwd. Onesimus, ik zei, hij was het eigendom van Filemon. Dus Filemon raakte zijn bezit kwijt. Het werk dat Onesimus moest doen, het bleef liggen. Dan alle pogingen die Filemon deed om Onesimus terug te krijgen, ze kosten geld. Trekt u de lijnen maar door. Wij die het eigendom waren van God, van onze schepper. We hebben onszelf aan hem ontroofd. Het beeld Gods is verbrijzeld geworden. We zijn de duivel toegevallen. We hebben onszelf vrijwillig onder een andere meester gesteld. En dat werk waartoe God ons had geschapen, om hem zijn lof te geven, om hem te eren en te dienen, om hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, gemeente, het blijft liggen. Er is niemand die God zoekt. En we zijn geneigd om God en onze naasten te haten. We zijn onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad. En dan ook alle pogingen die God doet. Alle moeite die hij doet om u en ik en mij terug te krijgen. Al vanaf het begin, na dat weglopen, is hij de mens achterna gegaan. En dag in dag uit overlaat hij ons met gunstbewijzen, brengt hij roepstemmen in ons leven, geeft hij ons het woord. Wat een moeite doet God om zijn verloren schepselen terug te krijgen. En gemeente, daarmee wordt dus de zonde getypeerd. Paulus zegt hier, indien hij u iets verongelijkt heeft. Wel, dat is zondigen. Zonde, het doel missen. Zonde, dat is God verongelijken. God, dat is zondigen, dat is God zijn eer ontroven. En onze gaven die we van hem gekregen hebben, en onze talenten besteden in de dienst der zonde. En daarmee, gemeente, bouwen wij schuld op bij God. Elke dag dat wij zo leven, buiten God en zonder God. Elke dag dat wij zondigen. In bedrijf of in nalatigheid bouwen wij een schuld op. Zoveel gaven die we elke dag van God krijgen. Gezondheid, krachten, verstand, voedsel. Als we alles zouden opnoemen, gemeente, we zouden allicht iets vergeten. Maar al die dingen die God ons geeft, tot in de adem van onze neus toe. Die God ons geeft om hem te eren en hem te dienen. Wij besteden ze naar het goeddunken van ons eigen hart. Laat het misschien nog overdekt zijn met een vroom sausje. Met een uitwendig christelijk leven. Maar ons hart, gemeente, dat is zo verdorven. Ons hart houdt zich verre van hem. In Romeinen 3 wordt een aangrijpend beeld getekend van wie de mens van nature is. En dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. En als wij zo, gemeente, ons leven eens nagaan. En dat moeten wij toch leren, gemeente, om ons leven na te gaan in het licht van de heilige wet Gods. Hoe groot is dan uw schuld al geworden? Als je dat gaat narekenen vanaf de dag dat je geboren bent en zelfs al van daarvoor. Wat je aan erfzonde en erfschuld meeneemt. En dan de zonde van je jonkheid. De zonde van de puberteit. De zonde bij het ouder worden. De zonde van bedrijf, de zonde die je actief doet met je ogen. Met je mond, met je handen. De zonde van nalatigheid, dat je God niet geeft waar hij recht op heeft. Dat de Heere zoveel tekort komt in ons leven. Gemeente, hoe hoog is die berg inmiddels? En gaat er ooit wel eens iets van af? En hoe zullen wij die schuld terugbetalen aan God? Onesimus kon het niet. Onesimus was totaal onmachtig om nog ene penning aan Filemon terug te kunnen betalen. En zo is het ook met ons. Wat hebben wij om aan God te geven? Ons christelijke leven? Onze goede werken, wat u daar dan ook onder verstaat? De Bijbel zegt, ze zijn met zonde bevlekt. Ja, onze beste werken, ook die na ontvangen genade, ze zijn een wegwerpelijk kleed. En je kunt er niet mee goedmaken wat er allemaal verkeerd is gegaan. En je kunt er niet mee voor God bestaan en het is geen bedekking voor je schuld. En ook al zouden we van nu en voortaan... Dat is natuurlijk onmogelijk, maar stel dat dat zou lukken, dat we van nu en voortaan naar de wet Gods zouden leven. Dat we ons uiterste best zouden doen om tegen de zonde te strijden en om te leven zoals God dat van ons vraagt. Het zal ons niet lukken, maar stel dat dat zou kunnen. Dan nog blijft er die schuld van het verleden liggen. Al had Onesimus van nu voortaan precies gedaan wat Filemon had gezegd. Al had hij van nu voortaan hem trouw gediend tot aan zijn dood toe. Dan nog bleef die schuld uit het verleden er liggen. En wij kunnen niet goedmaken, gemeente, wat er in het verleden aan schuld is opgebouwd. Hebben wij daar, gemeente, wel eens bij stilgestaan? Ik wil het vanochtend heel nadrukkelijk hebben over de schuld. Uw schuld. Jouw schuld tegenover God. Mijn schuld. Wij gebruiken graag bezittelijke voornaamwoorden. Ik ook. Mijn vrouw. en mijn geld en mijn gezondheid. Daar werken we voor. Daar liggen we dag en nacht krom voor om mijn te kunnen zeggen. Maar hebben wij eigenlijk wel iets, gemeente? Zelfs datgene wat ons zo na aan het hart ligt. Mijn vrouw. En mijn man. En mijn kind. Dat mijn gemeente, dat wordt doorgesneden als die onverbiddelijke dood komt. Dan hebben wij niets. En al dat geld en al dat goed. En al dat materiaal dat wij verzamelen. De Heere zegt, mijn is het zilver en het goud en vee op 1000 bergen. En wij lenen het alleen voor een poosje van de Heere. En wij hebben eigenlijk niets waar wij mijn tegen kunnen zeggen, behalve dat ene. Dat ene wat meegaat, ook over de dood en naar de eeuwigheid toe. En dat is mijn schuld. Dat gaat mee. En zo staan we straks voor God. En God zal straks betaling van ons eisen. En hoe zullen we dat nou toch ooit goed kunnen maken? Hoe zullen wij nou ooit die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God kunnen voldoen? Hoe zullen wij de schuld kunnen betalen? Is dat u al eens tot last geworden? Is dat uw levensvraag al geworden, gemeente? Want hier gaat het om. We mogen de Heer op vele manieren nodig hebben. We mogen naar hem toe met onze rouwen, met ons verdriet. We mogen naar hem toe met de tegenslagen van het leven. En de Heer is zo goed dat hij kracht wil geven naar kruis. Maar gemeente, dat zegt nog niets over onze bekering. Heel veel mensen hebben God nodig voor de dagelijkse zorgen en de dagelijkse noden. En nogmaals, dat mag. Maar vergis u niet. Er is één zaak die moet opgelost worden. U moet van uw schuld worden verlost. Die schuld moet betaald worden. En hoe kom ik daar nu van af? Dat is een vraag, gemeente, die toch gepast is voor ieder van ons. En die vraag mag toch gesteld worden, ook op de huisbezoeken. Waar is uw schuld gebleven? De catechismus die stelt toch ook die vraag. Is er nog een middel waardoor ik die welverdiende straf zal ontgaan? Waardoor ik wederom tot genade kan komen. En iemand die nou door de Heilige Geest wordt ontdekt aan zijn zonde en aan zijn schuld. Die erachter komt dat hij God op het hoogst heeft misdaan. En dat hij zelf gedaan heeft wat kwaad is in Gods oog. En dat hij geen penning heeft om te betalen. Dat hij die prijs van zijn ziel nooit aan God kan voldoen, in tijd noch eeuwigheid. Wat is het dan een wonder als wij in de schriften lezen van betaling. Ik zal het betalen. We lezen het in onze tekst. Indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. En dan vervolgt Paulus ook nog in vers 19. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Paulus, als hij zo dat contact heeft gehad met Onesimus. En als Onesimus zijn schuld aan Paulus heeft beleden. Dan schrijft Paulus aan Filemon een brief. En hij stuurt Onesimus ook terug, want Paulus die voelt, Er moet wel recht gedaan worden. Onesimus is en blijft het eigendom van Filemon. En nu schrijft Paulus in die brief, nu had ik makkelijk aan jou Filemon kunnen schrijven. Dat Onesimus hier bij mij had moeten blijven. En ongetwijfeld had Filemon daarmee ingestemd. Want wie zou nou toch Paulus, de grote Paulus, durven tegenspreken? Paulus had ook een goed woordje in die brief kunnen doen en hij had tegen Filemon kunnen zeggen, Filemon, je hebt geld genoeg, dat kleine beetje wat Onesimus heeft gestolen, dat zul jij niet missen, scheld hem dat nou maar kwijt. En ook dan had Filemon Paulus gehoorzaam geweest, maar dat wil Paulus niet. Hij had kunnen bevelen hetgeen betamelijk is. In vers 8 zegt hij dat. Dat had Paulus kunnen doen. Maar dan had Paulus tegen het recht ingegaan. Kijk, en dat wil Paulus niet. Hij wil niet ten koste van het recht Onesimus vrij laten spreken. En daarom schrijft Paulus dit op. Die schuld die Onesimus gemaakt heeft. En wat hij u verongelijkt heeft, dat hoef je hem niet kwijt te schelden. Maar ik zal dat betalen. Ik zal de borg zijn voor Onesimus. En waarom doet Paulus dat nou? Waarom beveelt hij niet aan Filemon om Onesimus vrij te spreken en om die schuld maar te laten zitten? Om dat maar door de vingers te zien, zoals wij dat dan altijd doen. Als iemand schuld bij ons heeft, dan zeggen wij, ik vergeef het je, ik scheld het je kwijt. Laat maar zitten. Maar Paulus doet dat niet. En waarom niet? Wel, gemeente, omdat hij gezien heeft dat God het zo niet doet. God zal nooit iemand genade geven ten koste van het recht. Dat kan God niet, want dat is een van de deugden van God, dat hij volstrekt rechtvaardig is. God is wel barmhartig, zo zegt de catechisme, maar God is ook rechtvaardig. Hij kan daar niet vanaf. En dat heeft Paulus geleerd in zijn eigen leven. God is rechtvaardig. God is een God van het recht. En dat recht moet gehandhaafd worden. Wel, en als God zo niet handelt, dan wil Paulus ook zo niet handelen. Kijk, en als Paulus dan die brief schrijft, dan werkt hij dus niet over de schuld heen, niet over de schuld van Onesimus, hij erkent het. Die schuld, die is er. Maar die schuld zal ik betalen. En Paulus die hecht zoveel waarde aan dit gegeven, gemeente, dat hij deze brief met eigen hand schrijft. Dat is vrij bijzonder. Want u weet, Paulus die schreef zijn brieven niet zelf. Die had een secretaris, een schrijver bij zich en die schreef zijn brieven. Dat had heel waarschijnlijk te maken met het feit dat Paulus slechte ogen had. We kunnen zoiets wel lezen in de brief aan de Galaten. Paulus die kon waarschijnlijk niet goed zien en zijn handschrift zal waarschijnlijk heel onduidelijk geweest zijn. En daarom liet hij dan die brieven maar door een ander schrijven. Maar hier zegt hij, ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. En waarom zou Paulus nou deze brief zelf hebben willen schrijven? En waarom hecht hij daar nou zoveel waarde aan om zelf dit op te schrijven? Wel, opdat het alles er eerlijk aan zou toegaan. Opdat Filemon ervan op aankon. Die brief die Onesimus bij zich heeft, is niet door Onesimus zelf geschreven. Dat is geen list. Nee, het is Paulus zelf. Met die grote hanenpoten heeft Paulus het zelf geschreven. En Filemon had het tegen Paulus kunnen zeggen later. Als Paulus in gebreken had gebleven. Paulus, je hebt het toch zelf geschreven. Dit is toch jouw handschrift. Je hebt er toch toe verplicht om die schuld te betalen. En daarom schrijft Paulus het met eigen handschrift. Ik zal het betalen. Paulus gaat niet over het recht heen. Want Paulus heeft geleerd in zijn eigen leven dat God zo niet handelt. En Paulus heeft ook zo geleerd dat genade en recht elkaar kunnen kussen. Dat genade niet ten koste hoeft te gaan van het recht. Zo is Paulus zelf van zijn schuld afgekomen. Hij heeft het een ander tegen hem horen zeggen. Ik zal het betalen, reken het mij toe. Zo is Paulus verlost geworden van zijn eigen schuld. Paulus heeft een borg leren kennen voor zijn hart. En daarvan is hij hier in dit vers, in deze brief, een hele zwakke afschaduwing van. En gemeente, zo zijn we dus via deze woorden van Paulus terechtgekomen bij wat wel genoemd wordt het hart van het evangelie. De kern van de evangelieboodschap wordt hier in dit vers verwoord. Paulus heeft geleerd dat Christus voor hem de schuld heeft betaald. Dat Christus voor hem de straf heeft gedragen. Paulus heeft geleerd, zoals ieder van Gods volk dat leert, dat Sion door recht verlost zal worden. En haar wederkerenden door gerechtigheid. Paulus heeft geleerd te leven van de verdiensten van de borg van de Heer Jezus Christus. En dat heeft zo'n stempel gedrukt op zijn leven. Hij wil nu ook niet buiten de weg van het recht omgaan. En zo wordt ons in dit vers, gemeente, dus de Christus verkondigd. Het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Wat we op verschillende andere plaatsen natuurlijk tegenkomen in de Bijbel. Denk maar aan dat hele bekende hoofdstuk uit Jesaja, waar de profeet zegt: de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Of in de brief van Paulus aan de Korintiërs: hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. En waarom? Is Christus tot zonde gemaakt? Wel, hij heeft het gezegd. In de stilte van de eeuwigheid. Ik zal het betalen. Toen zeide ik: zie, ik kom, o Heer. In de rol des boeks is van mij geschreven. En alle schuld, alle hemelhoge schuld van zijn volk heeft hij op zich genomen. En zo is hij gegaan, de gang naar deze wereld. De gang van het kribben, van de kribben naar het kruis. Zo heeft hij geworsteld daar in de hof van Gethsemane. Zo is het bloed als grote klonters van zijn gelaat afgedropen. Terwijl hij zeer beangstigd was. Ja, tot de dood toe. En hij heeft het uitgeroepen: Vader, indien het mogelijk was, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heeft hij zich bereid verklaard en heeft hij het ook gedaan. Toen die soldaten daar kwamen, ging hij als borg voor zijn volk staan en heeft hij gezegd: indien gij dan mij zoekt, laat deze dan heen gaan. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. En hoe heeft deze borg dan betaald? Welke prijs heeft Christus moeten betalen om de schuld van verloren zondaren weg te nemen? Dat is de prijs, gemeente, van zijn dierbaar bloed. Gij zijt duur gekocht. Zo zegt Petrus tegen de kerk. Alleen het bloed van die waarachtige, rechtvaardige mens zou kunnen dienen tot losmiddel, tot prijs van de ziel van zijn volk. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En van dat borgwerk, gemeente, is Paulus hier zo'n zwakke afschaduwing van. En kunnen de jongens en de meisjes het ook begrijpen, wat hier daar nou mee bedoeld wordt. Met het borgwerk van Christus. Paulus is hier borg voor Onesimus. Die schuld van Onesimus, die die jongen nooit kan betalen. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. En hoe zou gemeente Onesimus daar nu onder geweest zijn? Stel dat Onesimus daar nou gestaan heeft en dat hij mee heeft mogen lezen met wat Paulus daar schreef. Ik kan me voorstellen dat Paulus dat toch wel gezegd heeft tegen Onesimus. Hij zal die jongen toch niet zomaar onwetend naar die meester hebben teruggestuurd. Hij zal er toch wel iets van hebben gezegd. Joh, ik zal die schuld wel voor jou betalen. Want zo doet God dat toch ook met de zijnen. Hij laat ze toch niet eindeloos in het verdriet. Laat de een daar meer zekerheid over hebben dan de ander. Laat de een daar meer geloofsoefening in hebben dan de ander. Maar in het leven van elk van Gods kinderen zijn er toch wel eens die ogenblikken dat je eens mee mag lezen in die brief die je mag hebben. In het woord van God. En dat de Heilige Geest dat eens toepast aan je ziel. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Daar krijgt een mens toch wel eens troost van. Het zal toch niet zo zijn dat God zijn volk totaal onwetend naar de eeuwigheid laat reizen. En dat ze op zodanige wijze als met schrik in de hemel zullen vallen. Nee, de Heilige Geest past dat toe. Nogmaals, dat gebeurt naar trap en mate verschillend. Maar ieder mag wel eens meelezen in die brief. En wat een wonder is dat voor die jonge slaaf geweest. En ik denk, hoe meer en hoe dichter dat hij bij Filemon kwam, hoe meer dat hij misschien die brief of in herinnering bracht of dat hij hem nog eens doorlas. En dat hij gezegd heeft, ja, hier staat het toch. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. En dat de jongen zo hoop kreeg. Dat Filemon hem niet ter dood zou brengen. Maar dat Filemon hem het leven zou geven. En zo, gemeente, zal een zondaar die al meer zijn schuld en zijn zonde moet gaan inleven. En dat wordt, dacht ik, bij het ouder worden niet minder. En die ook nog wel eens teruggeleid wordt naar de zonde van de jonkheid. Die zal, als het goed is, toch meer en meer verbonden worden aan het woord der genade. Die zal toch meer en meer gaan leren pleiten op die beloften die er liggen. Dat is toch het leven der genade, gemeente. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord. En dat je in dat woord, met toepassing voor je eigen hart, die schuld overnemende borg mag omhelzen. Want gemeente, daar moet het nou naartoe. Dat is toch het hart van de zaak. Godsdienstige gevoelens te hebben. Gevoelens van ernst. Het is al groot als je dat mag tegenkomen in het pastoraat. Gevoelens van schuld. Gevoelens van berouw. Kwamen we het maar elke dag tegen. Maar al is dat groot, gemeente, dat je een schuldgevoel hebt en dat je berouw hebt over je zonde. Maar het berouw over de zonde, dat is nog niet hetzelfde als de vergeving van de zonde, toch? Je kunt met je tranen toch niet betalen. En je kunt met je offers, met je uitwendige christelijke leven toch niet goedmaken wat verkeerd is gegaan. We proberen het misschien wel. Als er werkelijk die strijd gaat ontstaan tussen vlees en geest, dan gaat een mens proberen om die schuld te betalen. Maar je komt er al meer achter dat het enige wat je doet, dat is schuld met schuld vermeerderen. En in dat, ik zou bijna zeggen, beginnende leven, daar weet een mens natuurlijk niks van als de Heilige Geest begint te werken. Maar als de Geest gaat ontdekken aan zonde en aan gerechtigheid en aan oordeel, ja, dan ligt alles nog zo wankel. En dan zijn er zoveel twijfels en dan zijn er zoveel aanvechtingen. Dan ben je bang voor zelfbedrog. Natuurlijk niet. Als je eens goed gesteld mag zijn, dan zeg je, die God, die is onze zaligheid. En wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Maar ach, een dag later, dan is alles weer weg. Dan heb je het gevoel er niet meer van en dan zakt het weer zo af. En dan zeg je, ik vrees dat ik nog alles mis. En hoe komt dat nou dat mensen, vooral in dat beginnende geestelijke leven, zo heen en weer geslingerd worden? Dat het zo op en neer gaat. En dat er zoveel aanvechting en zoveel twijfel en zoveel vrees is. Wel, dat komt, gemeente, omdat wij, ik zeg het even moeilijk, uit onze stand onze staat proberen op te maken. En daar bedoel ik mee, uit ons gevoel proberen wij erachter te komen of dat wij genade kennen. En dat is natuurlijk een zeer wankele grond. Dan zegt Jacobus, dan zijn we een baar der zee gelijk. Dan kan ik het vandaag hebben. En dan kan ik vandaag hoop hebben, maar een ogenblik later dan ben ik alles weer kwijt. En hoe komt dat nou als een mens zo wankel leeft en als er zo weinig verzekering is en als er zoveel twijfels en zoveel aanvechtingen zijn? Wel, gemeente, dat komt omdat er geen grondslag in ons leven ligt. Althans niet met de bewustheid. Dat komt omdat je nog geen antwoord hebt gekregen op de vraag, waar is nou je schuld gebleven? En waar haal je nou je gerechtigheid vandaan? Zolang die schuld er nog ligt, gemeente, zolang die zonde er nog is, dan rooft dat al je vrede weg, dan is er benauwdheid. Dan is er onrust. En het is ook zo gevaarlijk om te drijven op je gevoel. En om je als het ware steeds maar weer in die gevoelsgestalten te persen. Het is ook zo gevaarlijk om te leven bij een psalmvers wat wel eens ontroering heeft teweeggebracht. Of heel je ziel en zaligheid op één enkele tekst neer te leggen. Want al die gevoeligheden en al die gemoedelijkheden, gemeente, die gaan weg als wij voor de poorten van de eeuwigheid liggen. Dan zijn we niet gevoelig meer, maar dan is er maar één ding belangrijk. Heb ik nou een borg voor mijn schuld? Is er nou een God voor mijn hart? Is mijn schuld uit dat boek weggedaan? Heeft dat bloed van Christus nou mij gereinigd van alle zonden? En al die andere betaalmiddelen die wij zo graag mee willen nemen. Die tranen. En die gestalten, gemeente, dat zijn geen zaligmakers. Hoe groot ze op zichzelf ook mogen zijn. Maar zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs. En anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan. Gemeente, we zijn op reis. En ik zei, we hebben allemaal een brief bij ons. Allemaal hebben we dat woord van God. En in dat woord van God staat te lezen wie we zijn. En hoe het met ons gaat. En waarheen we op reis zijn. U kunt uw leven verklaard zien in de Schriften. Welke brief draagt u mee? Jongens en meisjes, jongelui. Wat voor brief draag jij mee? Draag jij nog die Uria-brief mee? Waarmee je geboren bent? Waarin staat te lezen dat je schuldig bent? Dat je de hoogste straf moet ontvangen? De drievoudige dood? De Heer laat ons nog in het heden van de genade. Hij laat het ons nog voorstellen, hij laat het ons nog verkondigen. En dat met bevel van geloven van bekering. Wie nou in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven. Maar hij zal leven. Kom, buigen we ons dan toch biddend neer. Laat ons knielen voor die Heere. Die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft en die het nog zo welmenend komt toe te roepen. O alle gij einden der aarde, wend u toch naar mij toe, word toch behouden. Opdat ook door de bediening van de Heilige Geest het ook voor ons zou mogen gelden. Zoals de catechismus dat ook zegt, dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Die eeuwige gerechtigheid in de volkomen verlossing. En dat uit loutere genade door het bloed van Jezus Christus. En u die daar iets van mag kennen. U die geen vreemdeling bent van het werk van Christus. U drijft toch niet op uw gevoel. U zoekt toch geen zekerheid in uzelf. Maar hoe dichter dat u die poorten van de eeuwigheid nadert, hoe dichter dat u bij die godsontmoeting komt, hoe meer dat u moet leren leven bij het geopenbaarde woord van God. Er staat geschreven dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Laat dat uw pleitgrond zijn. Laat dat uw hoop zijn. Laat dat uw enige troost zijn, beide in leven en in sterven. Amen. wij samen nog Gods aangezicht. Heren, zo hebt u ons vanochtend in de prediking bepaald bij het ene nodige. En wilt u nu zelf door uw Heilige Geest de stille naprediker daarvan zijn, zodat we inderdaad zullen beseffen dat het er niet op aankomt hoe wij uitwendig leven, al is dat niet onbelangrijk. En dat wij ons best maar doen en dat wij onze plichten maar vervullen en dat het hopelijk dan wel mee zal vallen. Heren, wat zal dat een ontwaken zijn? Als we op vermeende eigen gerechtigheden die eeuwigheid tegemoet gaan. Maar leer ons om toch te vluchten tot die aangebrachte gerechtigheid in het bloed van de Heer Jezus Christus. Schenk ons dat waarachtige geloof, waardoor wij ogen krijgen om te zien op Hem. Waardoor wij voeten mogen ontvangen om te gaan tot Hem. Waarin we handen krijgen om Hem te omhelzen. En dat bloed der verzoening toe te mogen eigenen voor eigen hart en leven. Heren, wij belijden onze afhankelijkheid van U. Maar geef ook dat we die geest dan in ons zullen laten werken. En ook als er ontdekkend gepreekt moet worden, dat we ons daar niet tegen zullen verzetten. Maar dat we ons zullen laten verzoenen. Dat we onze schuld gaan leren erkennen die U tot straf beweegt. En dat we ook steeds meer en steeds weer en ook steeds dieper zullen ontdekt worden aan die verdorvenheid en aan die goddeloosheid, opdat ons leven steeds meer en steeds weer en steeds dieper gezocht mag worden in dat bloed des kruises, zodat Hij ook straks alle eer zal ontvangen. Want niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. En dat is toch het verlangen, Heren, van uw kerk. Om u en u alleen eeuwig de lof toe te brengen. Want het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Daar vallen wij buiten. Maar wilt u geven dan, Heren, dat wij ook in de weg van dat recht verlost mogen worden. Dat genade en waarheid elkander mogen ontmoeten. Dat de vrede met een kus van het recht wordt gegroet. En dat er zo die werkelijke vrede door het bloed des kruises in ons hart mag worden uitgestort. Vergeeft u al het verkeerde dat ons heeft aangekleefd. Wil met ons zijn nu we naar huis gaan. Geef dat de prediking nog stof mag geven tot overdenking. Dat ook de ouders hun verantwoordelijkheden zullen verstaan en ook met de kinderen daar nog over zullen spreken. Dat er navraag gedaan mag worden, dat er gesprek zal mogen zijn. Heren, wilt u zelf vrucht geven op de prediking die hier al zoveel jaren mag worden gebracht. De prediking van recht en genade. Gedenk aan de gemeente. En breng ons ook deze avond nog weer hier om elkaar dan weer te ontmoeten rondom uw woord. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot nog zingen uit Psalm 118 en daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Het zevende van 118. Thank you. Ontvang mij binnen de hart en de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.